Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou gij schaamd mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Het is het derde vers van Psalm 119.
Thank you.
Aan u zal achtereenvolgens voorgelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, wat handelt over de verwerpingen en dwalingen, en paragraaf 2. Vervolgens een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 17e hoofdstuk. Wij herzeggen u Johannes 17, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, paragraaf 2. De rechtzinnige leer verklaart zijn de verwerpte synode der dwalingen dergenen die leren dat de geestelijke gaven of de goede hoedanigheden en deugden, als daar zijn goedheid, heiligheid, rechtvaardigheid in de wil des mensen, toen hij eerst geschapen werd, niet konden zijn, en dat zij dienvolgens in de val daarvan niet hebben kunnen bescheiden worden. Want zulk strijd tegen de beschrijving van het evenbeeld Gods, welke de apostel stelt in Efeze 4, vers 24, alwaar hij getuigt dat het bestaat in rechtvaardigheid en heiligheid, welke beiden ongetwijfeld in de wil huns plaats hebben. Vervolgens Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en al het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat gij ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zij in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Tot zover deze schriftlezing.
Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekken, de God van vader Jacob beuren, u in een hoog vertrek, Psalm 20, vers 1. En we zingen ook vers 3, dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervullen de Heere. Psalm 20, de verse 1 en 3. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gave. De derde rondgang is een extra.
Thank you.
Gemeente, we geloven dat er vanavond in de kerk zitten die onder het lezen van dit bijzondere gebed zich hebben afgevraagd: lig ik ook begrepen in de voorbeden van deze Christus? Want dan heb ik alles voor tijd en eeuwigheid. Kan ik door de tijd en uit de tijd. Kan ik God ontmoeten. Lig ik voor rekening van een ander. Wacht mij het eeuwige leven. Om in dat eeuwige leven, ja, waar gaat het ze nu om? Er is vanavond een erfenis gemeend. Die is het er niet om te doen. Om de hel te ontvlieden of de hemel binnen te glippen. Maar die is het om God te doen. En leg naast dat eenvoudige zinnetje uw leven nu maar vanavond. Is het u om God te doen. En in de nadere gangen van het leven is er vanavond ook een erfenis. Want hoe langer hoe meer begint te bedelen, wie is toch deze middelaar? En als er nu vanmorgen een weinigje meekonden, want weet u voor wie Christus het nu bidt? Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat waren ze natuurlijk, of dat zijn ze allemaal. Dat is die ganse uitverkoren kerk, waar niet één klauw van achterblijven zal. Die worden in de tijd opgezocht. En hoe eenvoudig ze ook zijn, of hoe ze ook in hun leven van ver moeten blijven staan, in al die zielen wordt een levend heimwee gelegd. Maar om nu te mogen weten dat mij dit wacht, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Met welk doel? Waarom zegt Christus dat nu? Gemeenten, nu zijn er vanavond die hunkeren en die verlangen, die begeren en die staan ernaar om iets van die Christus te aanschouwen. Waar hoe langer hoe meer alles wordt afgebroken, hen wordt ontnomen, die hoe langer hoe meer alle schade en drek gaan leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus hun Heere. En zeker de zulk, die hebben vanavond een ogenblik de troost uit die hoge priesterlijke voorbeden van de middelaar. Vader, ik wil. Want als Christus dat wil, dan zal het gebeuren ook. Hij wordt altijd verhoord. Zijn gebed wordt nimmer afgewezen. Hij bidt altijd in een heilige overeenstemming met de wil van zijn Vader. Want hij kan niet anders dan de wil van zijn Vader volbrengen. En daarom, opdat zij mijn heerlijkheid zien mogen. Een heerlijkheid die ik al had eer de wereld was. Als middelaar nog schoner geworden is, als hij ook in zijn menselijke natuur daar is. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen mogen. Hoe meer de kerk wordt geoefend in wie ze zijn tegenover God, hoe meer Christus gestalte verkrijgt. En bij ogenblikken als er iets van hem in de ziel leven mag, gemeenten, dan kunnen ze het niet vatten. Maar wat zal dat een heerlijkheid zijn? Wat zal dat een zaligheid zijn? Dat ze nu straks het lam zullen volgen waar het ook heen gaat. dat ze nu straks zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, waar ze nu straks eeuwig thuis zijn. Eeuwig bij God, die het hier om God te doen is geworden, die worden door Christus teruggebracht in het vaderharte Gods. Daartoe voer hij ten hemel op vol eer. De kerker werd zijn buit. Hij zag zijn strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat, zo leren ze zichzelf kennen, een wederhorig kroost altijd, altijd bij u zou wonen. We gaan erop letten. Vanavond, naar aanleiding van zondag 18, vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Het gaat dus in dit antwoord over de ten hemel gevaren Christus. Wij willen met Heere hulp op drie gedachten letten. Hij is daar als voorspreker bij zijn Vader, als hoofd van zijn lidmaten en als zender van zijn geest. De eerste gedachte is als voorspreker bij zijn Vader. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede is de ten hemel gevaren Christus daar als hoofd van zijn lidmaat. Ten andere dat we ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Als zender van zijn geest. Ten derde dat hij ons zijn geest zendt tot een tegenpand. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is. Kinderen, wat is een voorspreker? Dat is iemand die een schuldig mens bijstaat als die voor de rechter staat. Dat is iemand die een goed woord voor ons doet. Dat is iemand die onze nood kent, die weet van onze schuld, die weet van ons onvermogen, die weet waarom wij voor de rechter staan. Een voorspreker is iemand die trekt zich ons lot aan. Een voorspreker is voor ons van ontzettend grote betekenis. Zonder advocaat kunnen we haast niet meer wanneer wij voor de rechter staan. Hier gaat het vanavond over een hemelse advocaat. Die hemelse advocaat is van God geschonken. Die hemelse advocaat is bevoegd voor zijn ganse kerk te handelen. Die hemelse advocaat, die spreekt altijd alleen maar recht. Maar die spreekt recht op grond van zijn borgwerk, op grond van zijn verdiensten, op grond van de prijs die hij betaalde, op grond van de schuld die voor hem door hem tot de laatste kwadrantpenning is voldaan. Deze voorspreker met een hoofdletter, die wint het pleit altijd voor alle voor wie het een totale verloren zaak is geworden. Nou, vul het dan maar in. Dan zegt er vanavond de ziel, zulk een hoge priester betaamt ons. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden. Daar zit hij, hoog versierd schoon, op zijn troon. Als voorspreker van de zijne bij zijn vader. Gemeente, wat is dat een onuitsprekelijke troost. Voor zulke doodschuldige zondaren. Die niets meer hebben. Die alles verloren zijn. Die alles zijn kwijtgeraakt. Die daar voor de rechter staan. En het hartelijk belijden. Ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreef. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Deze voorspreker bij de Vader is tot grote troost. Gemeente voor mensen die het niet weten. Voor radeloze zielen die in een heilzame wanhoop niet anders kunnen dan in de binnenkamer maar bedelen. Heere, bekeer me en zie op mij je gunst van boven. Deze voorspreker gemeente is tot troost van een biddeloos volk. Van zielen die niet weten te bidden gelijk het behoort. En die daar in de binnenkamer soms, ach, geen woord meer weten uit te brengen. En van die woordeloze verzuchtingen opzenden naar de hemel. Die niet verder komen als piepen als een zwaluw en kirren als een duif. Deze voorspreker, hij weet wel van zijn maaksel is te wachten. Gedachtig zijnde dat zij stof zijn. Kinderen, jeugd, we hebben samen een bijzonder hoofdstuk gelezen. Johannes 17. Eigenlijk zouden we het vanavond moeten spellen, om daar nog eens doorheen te kruipen. En de kerk des Heren wordt met hoe langer hoe meer eerbied vervuld, als ze aandachtig luisteren naar het bidden van deze hemelse voorspreker. Hoe hij op de aarde reeds het aangezicht van zijn vader zoekt en zijn kerk aan zijn vader voorlegt. Waar vraagt hij om? En let eens even op, jeugd. Want de ouderling las geen amen aan het einde van Johannes 17. Dat staat er niet. Dus deze voorbidder, die heeft geen amen gezegd, als hij deze hoge priesterlijke voorbeden naar zijn vader opzond. Dus hij bidt nog, hij bidt echt nog, hij leeft altijd aan de rechterhand van zijn vader om voor zijn volk te bidden. Ja, nu zegt u wat, hij bidt toch alleen maar voor zijn volk? Vraag of u erbij mag behoren. Want de Heere laat u nog uw plaats innemen en jouw plaats innemen onder het woord. U bent en jij bent toch vanavond wel naar de kerk gekomen met een stil gebed in uw hart. Of het vanavond dan eens voor u mag zijn. Of vanavond dat u van Gods welbehagen voor u toch eens mag aanbreken. Of u vanavond mag worden getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Of Christus vanavond ook voor u mag bidden bij de Vader. Want dat gebed wordt nimmer afgewezen. Maar dat gebed wordt verhoord. Wat bidt hij dan? Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daarin bidt Christus om het eeuwige leven voor zijn ganse uitverkoren kerk. Dat is wat. Waar bidt Christus om? Hij bidt heel eenvoudig om de toepassing door zijn geest van wat hij verdiend heeft. Als hij dit gebed gebeden heeft, zegt hij geen amen, maar dan gaan ze uit door de beek Kidron in de hof van Gethsemane. Om de prijs der ziel dat rantsoen aan God in de tijd volkomen te voldoen. Om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En als zijn ziel tot de schuldoffer gesteld is, zal hij zaad zien. Daar vraagt hij om. Om de toepassing van zijn dierbare borg en bloedgerechtigheid. U die daar hongert en dorst, blijf maar liggen en onderzoek de schriften maar en smeek maar om de toepassing van datgene dat u niets missen kunt, waar u naar verlangt, wat u nodig hebt om uw naakt en schuldige ziel te bedekken voor de Allerhoogste. Waar bidt deze voorspreker om? Dat is toch wat. U vraagt ook elke dag, Heere, bewaar me. Jonge vrienden, doe het ook. Ga nooit zonder te bidden 's ochtends het huis uit. Doe dat niet. Je weet niet wat je die dag te wachten staat. Zoek de Heer. Maar als je begrepen mag liggen in de voorbeden van deze voorspreker, die vraagt voor al de zijnen om bewaring. Vader, ik bid niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar ik bid of u ze bewaart van de boze, want ze zijn in deze tegenwoordige boze wereld, Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Waar smeekt hij nog meer om bij de Vader? Nee, ik zeg niet goed. Hij pleit. Hij eist. Hij bidt. Op grond van zijn arbeid. Dit is een verdienstelijk bidden. Dit is een borgtochtelijk bidden. Deze bede is onafwijsbaar. Wat vraagt hij nog om? Heilige Vader, heiligt u ze in de waarheid. Wat betekent dat nu? Christus vraagt voor de zijne toename in de weg van de heiligmaking. Dus volk des Heren, wilt u toenemen in de weg van de heiligmaking? Dat kan alleen als u de waarheid onderzoekt. Begrijpt u het? Hoe oefent nu God zijn kerk? In de weg van de rechtvaardigmaking, maar ook in de weg van de heiligmaking. Christus bidt, heilig ze in de waarheid. Opdat ze de waarheid hoe langer hoe meer gaan verstaan. Om daardoor Christus hoe langer hoe meer te benodigen tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Want daar vraagt hij ook om. Wat weet deze voorspreker van de strijd van zijn kerk op de aarde? Als er één is verzocht geworden, is het deze voorspreker zelf. 40 dagen in de woestijn van de Satan verzocht. En daarom zegt hij, Simon, Simon, de Satan heeft ook jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ja, maar u klaagt over uw ongelijkvormen bestaan en u moet elke avond uzelf bij de Allerhoogste aanklagen. Weet u waar deze voorspreker om bidt? Om verzoening van al de zonden der zijnen. Hun verleden zonde, de zonde van het heden, de zonde van de toekomst. Geen vrijbrief om te zondigen, het tegenovergestelde is waar. Want hoe meer de kerk in de weg wordt geleid van rechtvaardigmaking, vergeving van zonde, heiliging van het leven, hoe meer ze begeren hun oude mens te kruisigen, te doden en te begraven, opdat de boze lusten in hen niet meer regeren, maar ze zichzelf tot een leven dank of vergoden opofferen. En daarom, hij bidt om verzoening van hun zonde. Wat nog meer, als er daar nu zo'n biddeloze bidder ligt. En die zegt amen en die moet dan één grote nul schrijven onder zijn gebed. Dan weten ze het soms niet meer. Hoe kan de Heere ze ooit horen? Laat staan, verhoren, als hij dat stamelen, al die eigen bedoelingen in de binnenkamer hoort. Christus bidt om de heiliging van de gebeden van al de zijnen. Op grond van zijn dadelijke gehoorzaamheid, waar hij de wet volkomen heeft vervuld, waar hij Gods naam heeft verheerlijkt. En dat heeft hij nu voor zijn ganse kerk gedaan, opdat hun gebeden zouden worden geheiligd en gezuiverd op het gouden reukaltaar van de verdiensten van Christus. Mijn kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij bidt wanneer, als ze op hun sterfbed liggen, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij is, die gij mij gegeven hebt. Is er een van mij, Vader, die daar op zijn sterfbed ligt, die op haar sterfbed ligt. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij is. Zo bidt hij. En dan zegt hij, Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Dat betekent voor Christus altijd verhoort. En nu nog eens iets. Als u in de toekomst blikt, kerk des Heren. Deze hoge priester heeft een eeuwig priesterschap. Deze hoge priester blijft in der eeuwigheid. Waarom hij ook volkomenlijk kan en wil en zal zalig maken die door hem tot God gaan. Dat geeft de kerk vrijmoedigheid. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden en om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zeg eens, klein beetje hoop, kruimeltje geloof, dat u begrepen ligt in de voorbeden van Christus? Of zegt u vanavond, dat kan ik me niet voorstellen. Zoek het eens te weten te komen. Ligt zulk een troost in. Want de kerk wordt hoe langer hoe meer afhankelijk van zijn duurverworven geest. Maar daarom zit hij daar ook als het hoofd. Niet alleen de voorspreker. Onze tweede gedachte als hoofd van zijn lidmaat. Hoe moeten we dat nu zien? Bij een hoofd hoort een lichaam. Is het hoofd boven, moet het lichaam ook boven komen. Is het hoofd boven, kan het lichaam niet verloren gaan. Dan kan het lichaam niet verzinken. Want het lichaam is met het hoofd verbonden. Het hoofd is met het lichaam verenigd. Christus is het hoofd. Hoe bedoelt de onderwijzer het op grond van de schrift? De tweede persoon in het goddelijke wezen nam onze ontluisterde menselijke natuur aan. Dat heeft hij nooit meer afgelegd. Die menselijke natuur die heeft Christus voor eeuwig. In die natuur leed hij. In die natuur stierf hij. Daar ligt zijn zieloze lichaam in het graf. Zijn ziel beval hij aan zijn Vader. Hij stond weer op. De Vader wekte zijn kind Jezus op. De Heilige Geest heiligde Christus. Hij stond zelf op door zijn goddelijke kracht. Met ziel en lichaam is hij ten hemel gevaren. Hij heeft dus onze menselijke natuur meegenomen naar de hemel. Met ziel en lichaam zal hij straks wederkomen. Dan is hij natuurlijk de middelaar, die dan de rechter is. De tweede persoon in het goddelijke wezen, aan wie de Vader alles heeft overgegeven. Nu ging hij met ziel en lichaam de hemel in. Hij opende dus de hemel voor al de zijnen. Hij sloot de hel voor al de zijnen. Al de zijnen leren zich kennen als helwaardige zondaar. Leg uw leven ernaast, want ze zitten vanavond in de kerk. Die zeggen, ik moet elke dag naar de hel. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn afmakingen, vanwege mijn ongerechtigheden. Vanwege mijn gedachten, mijn zonde, mijn gedachten, met woorden, met daden. Als de Heere me niet bewaart. Ik ben een gevallen Adamskind. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. We maken het niet beter. Het wordt alleen maar erger in de waarneming. De Heere gaat die verdorven bron openleggen. Een gans bittere gal. Samenknoping van ongerechtigheid. Luister eens. Voor zulke ging hij met zijn menselijke natuur de hemel in. En hij nam de hemel in bezit, niet voor zichzelf. Hij nam de hemel in bezit voor die schaar die niemand tellen kan. Die daar straks komt uit alle geslachten, talen, natie en tongen. Voor hen nam hij de hemel in bezit. Daar is hij, met zijn menselijke natuur. In Christus krijgt de kerk met een hoofdletter een thuiskomen bij de Vader. En deze Christus zal niet rusten, voordat al de zijnen bij hem zijn. Hij zei tegen Maria Magdalena, raak mij niet aan. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Ga heen, zeg mijn broederen. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. O Maria Magdalena krijgt onderwijs aangaande de hemelvaart van haar meester. Wat hoort ze nu? Haar meester is haar zaligmaker. Haar borg, haar goel, haar losser. Haar meester is haar oudste broeder. Haar meester vaart straks ten hemel op vol eer. Haar meester zal haar menselijke natuur, die ook hij aannam, in de hemel gaan brengen. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen. Zijn ganse uitverkoren kerk zal hij tot zich nemen in heerlijkheid. Dus op grond van het feit dat Christus onze menselijke natuur meeneemt naar de hemel, mag Gods volk in de oefeningen bij ogenblik geloven dat heeft Christus hun menselijke natuur meegenomen naar de hemel, dan is zijn menselijke natuur daar een zeker pand, dan ligt daar een vaste zekerheid in dat zij er ook zullen komen. Geloof, dat is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Christus is daar. Ach, wat ziet de kerk ervan? Alleen als het geloof geoefend wordt. Nu wel, dat zei ik net. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. Wat hoopt nu de kerk? De kerk hoopt dat Christus hen straks tot zich nemen zal. Het hoofd, dat is boven. Hij kocht ze toch, kreeg ze van zijn Vader. Ze zijn het loon op zijn middelaarsarbeid. Luister, de kerk zegt wel eens, o Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Paulus vanmorgen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is me weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. Niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Maar zeg mij, van wie is het verlangen sterker? Naar die volmaakte, volkomen vereniging. Is het verlangen van het lichaam sterker? Of is het verlangen van het hoofd sterker? Het verlangen van het hoofd is sterker. Dat is een volmaakt, heilig, goddelijk verlangen naar zijn bruidskerk, die hij al in de eeuwige vrederaad van zijn vader beloofd kreeg als loon op zijn middelaarsarbeid. Daartoe kwam hij 2000 jaar geleden naar deze vervloekte aarde. Daarvoor nam hij de menselijke natuur aan. Voor hen leed en stierf hij. Voor hen is hij ten hemel gevaren. Zou die Christus niet verlangen, met een sterk heilig verlangen, naar de volkomen vereniging tussen hem en zijn bruidskerk, die hij kocht, die hij zuivert en wast en heiligt en vernieuwt, om ze zijn vader als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel voor te stellen. Krijgt de kerk daar een ogenblik een indruk van? Het verlangen van hun zaligmaker, het verlangen van Christus, dan worden ze hoe langer hoe meer vreemdelingen hier op de aarde. Dat kan niet anders. Heere, ik ben een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreek. Zijn van die zielengemeenten? U kent ze misschien helemaal niet. Want er zijn ook van die stille in de landen. Stille wateren hebben diepe gronden. Van die stille wateren die menigmaal in de binnenkamer liggen, die menigmaal gemeenschap met God zoeken, die weten dat ze Christus nodig hebben, die weten dat willen ze met God verzoend worden, het niet zonder Christus kan. Zullen ze ooit zalig worden? Dan kan het alleen maar door deze middelaar. Dat bezet hun hele leven. Maar het levende heimwee in de ziel doet ze bij ogenblikken verlangen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Na dat ogenblik, zulke vreemdelingen, ach, dat zijn ze. Vanmorgen zei Paulus, onze wandel is in de hemelen. Wanneer is mijn wandel nu in de hemelen gemeend? Als de hemel in mijn hart is, anders kan het natuurlijk niet. Mijn wandel is in de hemel. Als er iets van de goddelijke liefde van de God van de hemel in mijn ziel is. En als er iets van die goddelijke liefde in mijn ziel wordt gelegd, dan is de wandel van zulke een volk in de hemel. Ze zijn uit God geboren. Hun burgerrecht is boven. Ze zijn hier niet meer thuis. Het zijn hier vreemdelingen. Onze wandel is in de hemel. Waar gaat het Paulus om? Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Anders kunnen ze niet met hem mee de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Dat wacht straks. Daarom verwacht Paulus hem met Guido de Bray met een sterk verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die in Christus ja en in hem amen zijn. Wat is het voor de ziel als ze gaan sterven? Er is een erfenis die vallen met schrik in de hemel, die er hier maar nooit bij konden komen, die zich er nooit bij durfde rekenen, die nochtans door God getrokken hun harten menigmaal hemelwaarts hebben verheven. Want hier beneden was niet. Ze zoeken God. O gemeent, ze vallen met schrik in de hemel als ze sterven. Er is ook een erfenis dat mag bij ogenblikken geloven, dat wanneer ze hun moederhoofd neerleggen, hun ziel van stonde aan tot hun hoofd Christus zal worden opgenomen. Dat is een grote genade. Op dat volk kunnen we jaloers zijn. Die weten mogen de dingen die hen van God geschonken zijn. Als ze sterven dat het dan goed is. Dat ze dan eeuwig bij de Heere zijn. Dat ze dan alleen een lichaam der zonde en des doods afleggen. En dat dan hun ziel eeuwig juicht voor Gods troon. En op de jongste dag, gemeente, dan worden hun zielen weer met hun lichamen verenigd. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 64 en daarvan het eerste en ook het tiende vers. Het behagen u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaagstem tot uw troon, o Heere, dat zich uw hulp vertoon. Laat mij voor vijands macht niet beven, behoed mijn leven. En het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere. Alleen de oprechten zullen wel tevreden, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. 64, de verzen 1 en 10.
Thank you.
de ten hemel gevaren Christus als voorspreker bij zijn vader, als hoofd van zijn lidmaat, als zender van zijn geest. Wil ik geloven dat Christus mijn voorspreker is? Wil ik geloven dat hij mijn hoofd is? Wil ik geloven dat hij mij tot zich nemen zal? Dat kan enkel en alleen maar door dat tegenpand wat hij vanuit de hemel gezonden heeft. En wat hij al de zijnen in het uur van de wedergeboorte geeft. Die Heilige Geest die woning maakt in het hart. Het uur van de wedergeboorte. Waar hij plaats gaat maken voor zichzelf. Die zondaar vernieuwt en heiligt. Die zondaar overtuigt en die zondaar doet buigen. Waar hij plaats gaat maken voor Christus en de middelaar verheerlijkt. We gaan het nu weer niet uitwerken. Maar die geest wordt hier een tegenpand genoemd. Christus zei heel duidelijk tegen zijn jongeren. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. Die zal u in al de waarheid leiden. Die zal mij verheerlijken. Die zal u troosten. Die zal in der eeuwigheid bij u blijven. Die geest heb ik nodig. Het is een tegenpand. Dus Gods kinderen hebben een pand in de hemel. Een zeker pand, Christus in zijn menselijke natuur. Ziel en lichaam heeft hij al meegenomen naar boven. Als hoofd ging hij zijn kerk voor. Gaat hij weg, dan moet hij toch zijn kerk op aarde iets anders ervoor in de plaats geven. Anders blijven ze als wezen achter, zo ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik zal u geen wezen laten. Hij zendt zijn geest. Verwachtende de belofte des vaders, zeide hij, die gij van mij gehoord hebt. Vaart hij ten hemel of vol eer, dan zien we een kerk die verwonderd is, die in aanbidding aan zijn voeten knielt en hem aanbidt. Als hij ten hemel gevaren is, dan blijft er een kerk op de aarde achter, biddende en smekende. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. En er zijn er ongetwijfeld meer geweest. Want Korinthe 15 spreekt van meer dan 500 broeders op eenmaal. Er is een levende kerk nadat Christus ten hemel gevaren is. En die kerk die smeekt om de Heilige Geest. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai onze hof opdat ze specerijen uitvloeien. De Geest is gekomen. Op de Pinksterdag, die geest kwam wonen in zijn kerk op de aarde. En die geest, die is het nu, die de kerk leidt en troost en onderwijst. Maar hier wordt bijzonder gezegd dat ze door de kracht van die geest zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. Christus moet gezocht worden. Volk des Heren, u moet waarachtige geloofsgemeenschap met Christus zoeken. Anders raakt u van de weg af. Anders komt u op bijwegen. En bijwegen die leiden niet naar de hemel, maar die leiden naar de hel. U moet Christus zoeken. Zult u smeken en bedelen en kermen om de geest? Opdat u mag zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Want als die geest uw ziel vervult, dan zoekt u hogere dingen. De dingen die boven zijn. Mag u zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Is uw gebedsleven zo, dat u bij dagen en bij nachten aan de hemel hangt, hem niet missen kunt, hem zoekt, gemeenschap zoekt, bidt en smeekt, alleen in uw binnenkamer, de deur op slot en in de kerk, wacht ge op iets van boven, dat is toch uw leven, zeg het eens. Dan mag u bij ogenblikken iets van de hemel in uw hart ontvangen. Dat is een gezegende wisselwerking tussen het hoofd en het lichaam. Het hoofd doet dat door middel van zijn geest. Door de geest zoeken ze en bedenken ze de dingen die boven zijn. En dan zendt Christus uit de hemel iets in hun ziel. Die geest neemt het uit Christus en schenkt het de kerk. Als er iets van de hemel in het hart is, dan draagt de kerk dat uit. Dan neemt de kerk daar iets van mee. Mocht dat in ons midden worden gezien, zoekt en bedenkt de kerk de dingen die boven zijn, dan zet dat een stempel op mijn leven. Dan ga ik niet op in het hier en in het nu. Dan zeg ik, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt dan mijn hart en mijn vlees, zo zijt gij mijn deel in eeuwigheid. Als ik dan u heb, o Heer en mij, ik heb het u vanmorgen gezegd. En zo is het bij ogenblik in het leven van de kerk. Niet die op de aarde zijn. Gods volk moet zichzelf en elkaar opwekken met die bekende dichter, u kent het wel. Hoog omhoog, mijn ziel, naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar daar waar men Jezus ziet. Want al wat gij ziet op aard, al wat gij hoort op aard, is uw kostelijk leven, lieve loven. Al wat gij wenst op aard, is uw kostelijk hart niet waard. Er is vanavond een erfenis dat zegt, ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van dit aardse overheel. Een erfenis wat zegt, hoe kleeft mijn ziel aan stof. Dan hoop ik dat ze verder mogen bidden. Ai, zie mijn nood. Want de afvalligen, die wonen in het dorre. Dat kan ook na ontvangen genade zo zijn. De afvalligen, die hangen niet aan de hemel. Die zijn daar als het ware van afgevallen. En die leven zo ontzettend horizontaal. Die zijn de aardeflessen helemaal gelijk. Dan ziet de zichtbare kerk geen onderscheid meer. Dan ziet de wereld soms geen onderscheid meer. Dat is diep ingrijpend. De apostel waarschuwt Gods volk. De begeerlijkheid des vleeses. De begeerlijkheid der ogen. De grootsheid des levens verstrikken de zielen van Gods kinderen, maar al te vaak. En in ons is geen kracht om onszelf daarvan los te trekken. De afvalligen wonen in het dorre. Want ik kan u wel dit zeggen, volk des Heren. Uw boze bestaan, de Satan, en de wereld, uw driehoofdige doodsvijand, die niet ophoudt u aan te vechten. Ik hoop tenminste dat u hem zo kent, die driehoofdige doodsvijand, die niet ophoudt u aan te vechten. Die doet u het liefst zoeken en bedenken de dingen die beneden zijn. Die driehoofdige doodsvijand die spant samen om de kerk zoveel mogelijk horizontaal te laten leven. Zoveel mogelijk op te laten gaan in het hier en in het nu. Zoveel mogelijk hun zielen aan het stof te laten kleven. En dan hun dierbare hoofd in de hemel wordt niet benodigd. Wat is het toch ingrijpend. Wat hebben de zulke nodig? We hebben natuurlijk al Gods kinderen nodig. Hebben we allemaal bij aanvang nodig en bij voortgang nodig. Dat tegenpand wat Christus zond aan zijn kerk op aarde. God, de Heilige Geest. Want die doet door zijn kracht de kerk zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, hier beneden is het niet. Hier beneden is het niet. Weet u wat daar een geheim in ligt? Hoe meer nu een ziel verbonden mag liggen aan Gods genadetroon, hoe meer een ziel de schriften onderzoekt, hoe meer er valt van de vrucht van Christus middelaarsbediening in de ziel. Weet u waar u het aan mag ervaren? Dan is er ook, volk van God, gemeenschap der heiligen. Al kunt ge het er misschien helemaal niet voor houden. Daar komen we ook nog wel op. Maar dat is een vrucht die is hieraan verbonden. Als u aan de hemel hangt, hangt u ook aan Gods volk. En dan mag u er bij ogenblikken verwonderd over staan, hoe er stille, zoete, zalige omgangen mogen zijn bij anderen van Gods kinderen. Welnu, dat geeft de Geest die het uit Christus neemt en de gelovigen hier op de aarde mededeelt. En wat is dat een aangenaam, zomaar zoet leven. In de binnenkamer, elkaar opdragen, dagboek lezen, de toestand van een ander van Gods kinderen inlezen, contact met ze zoeken en tot hun verwondering merken ze, ervaren ze, gevoelen ze de waarachtige gemeenschap der heiligen. En terwijl ze samen spreken, mogen ze dit beoefenen. Dan gaan de gesprekken over de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Dan hopen we dat Gods kind vlug uitgepraat is. Als het over alle rommel van hier beneden gaat. Maar als ze mogen gaan spreken over het werk Gods. En als ze mogen gaan spreken over die dierbare Christus. En als ze hun geestelijke vrienden mogen ontmoeten. En het gaat over hun hoofd. Gemeente, dan is het goed. Dan is het wel eens een ogenblikje de hemel in het hart. En al durven ze het niet te zeggen, dan mogen ze toch geloven dat ze met dat volk reizen naar de eeuwigheid. En ze komen thuis, al die zielen, die hier met hun levend heimwee toch zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Kunnen ze het niet bezien dat uit Christus vloeit? De eerste trek naar boven is vrucht van zijn hemelvaart. Daarom, die zielen die het om God te doen is, zo we vanavond begonnen, die mogen daarom weten, ach, hoe zal ik nu God zoeken? Hoe zal ik nu om God verlegen zijn? God zoekt de zondaar eerst. Eer die zondaar God zoeken en vinden kon. En ik weet het wel. Nu moet u maar bedelen en smeken. Of u deze Christus hoe langer hoe meer moogt gaan kennen. Want hij is veel schoner dan de mensenkinderen. En wiens lippen genade is uitgestort. Hij is de ladder Jacobs, waarbij de engelen opklommen en nederdaalden. De behoeften van Jacob meenamen naar boven. En wat Jacob nodig had van boven meenamen naar beneden. En zo mag de kerk bediend worden uit hun hoofd. En zoeken ze de dingen die boven zijn door dat tegenpand, die geest. En nog gemeend is er des geestes te overig. Werkelijk, werkelijk. We zien het in het rijk van de natuur. God is getrouw. Hij vergadert zijn kerk. En jong en oud, ik raad u, zoek toch de dingen die boven zijn. Laat de wereld voor de wereld. Die vergaat, maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Bedenkt u het, het gaat naar de eeuwigheid, waaraan nooit meer een einde komt. Zoek toch, spreek uw ziel toch aan, gun u geen rust. En neem het woord, de genademiddelen, en leef niet alleen voor het hier en het nu, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Amen. Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling is al het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45. En daarvan het eerste vers. ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.